Goedemorgen gemeente en ook alle luisteraars die met ons verbonden zijn. Welkom bij deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de jongelui en de kinderen. Fijn dat jullie in deze dienst bij zijn. Voorganger in deze dienst is dominee Van der Ree. De schriftlezing is vanmorgen uit Filippenzen 1, vers 12 tot 26. Ik herhaal Filippenzen 1, van 12 tot 26. En het thema van de preek is zinvol leven. Mededeling namens de kerkenraad. Tijdens de gisteravond gehouden stemmingsvergadering is door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd als jeugdouderling broeder Pastekamp. Zoals gebruikelijk heeft broeder Pastekamp een week bedenktijd. Door de gemeente is gisteravond ook gekozen en door de kerkenraad beroepen als predikant voor onze gemeente dominee Hogeboom te Utrecht-West. Wij vragen u voorbeden voor zowel de verkozen jeugdouderling broeder Pastekamp als dominee Hogeboom die het beroep moet overwegen. Op donderdag 31 oktober zal de reformatieherdenking plaatsvinden hier in ons eigen kerkgebouw. De avond begint om 7:15. Het knielkoor zal medewerking verlenen. U en jij bent van harte welkom. Kerstboeken bestellen. Een extra oproep voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij mogen weer een boek uitzoeken voor het kerstfeest. Op het internet van de kerk staat de boekenlijst waar je boek uit kunt kiezen. Invullen kan tot en met 30 oktober. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ieteke Boot of lees ook de zondagsbrief van 6 oktober. Voor de laatste psalm zijn er 2 collecten. En bij de uitgang is er een 3e collecte bestemd voor het bouwfonds. Vandaag is het de laatste zondag van de maand en is de 1e collecte in de dienst een diaconale collecte. De 2e collecte is bestemd voor de kerkelijke kas en voor vandaag is dit de emeritikas. De diaconale collecte van vandaag is bestemd voor de voedselbank. De maand oktober stond in het teken van de voedselbankactie. Veel gevulde tassen zijn door u al aangereikt. Hartelijk dank daarvoor. Er is echter blijvend geld nodig om aanvullende goederen te kunnen kopen en om de uitgiftelocatie in stand te houden en te beheren. Daar willen wij de diaconale collecte van vandaag aan besteden. En deze dan ook hartelijk bij u en jullie aanbevelen. Meer informatie over de gehouden voedselbankactie kunt u lezen in de pneelcontacten van september en oktober. Het gebedspunt op deze diaconale zondag in de morgendienst is voor de medewerkers van de Stichting Voedselbank. Zij besteden veel tijd en energie aan dit helaas noodzakelijke, maar ook zo mooie werk. We beginnen nu de dienst met het zingen van de schoolpsalm en dat is psalm 29 vers 1. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, van die God die trouw is, van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 63, daarvan de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Psalm 63, vers 1 en 2. Thank you. Laten we ons nu stellen onder de vermaning van Gods wet, die ons ook wijst op hoe de Heere ons leven heeft bedoeld en hoe wij ons leven daar ook naar mogen richten uit dankbaarheid. En als wij de wet van de Heere hebben gehoord, willen we antwoorden met Psalm 80 en daarvan het 11e vers, Psalm 80, vers 11, als antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Dat wil zeggen ondoordacht, leeg. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, wij komen deze morgen voor uw troon in ons gebed. Behoud ons, Heer, zo zongen we het. We willen voor u neerknielen, dat mogen we doen. Om dat aan u te vragen. Om u te smeken om genade. Genade voor onze zonde. Vergeving. Verzoening van onze schuld. Bedekking van onze onreinheid. Want Heere, zo komen we ook vanmorgen voor uw aangezicht immers. Wij willen u danken dat u ons de gelegenheid hebt gegeven om hier te komen en elkaar te ontmoeten. En ook ons te mogen voeden met het geestelijk voedsel van uw woord. Wij danken u dat u ons daarvoor de vrijheid en de rust geeft. En dat er ook de middelen zijn om, als we niet naar de kerk kunnen komen, de dienst thuis toch van nabij mee te beleven. Maar als wij dan hier komen, hier, en als we dan u als gemeente aanroepen in ons gebed, dan moeten we het ons bewust worden dat wij zondaren zijn. Die dat alles niet verdienen. Die ook in de achterliggende week. En wilt u het ons maar laten zien met uw woord en geest. Die ook in de achterliggende week het doel waarvoor u ons geschapen hebt, hebben gemist. Wij hebben u niet de eer en de heerlijkheid gegeven die u waard bent te ontvangen. We hebben u als de schepper en als de verlosser en als de vernieuwer, de drie enige God, niet de eer gegeven. En Heere, wij belijden onze schuld dan ook voor uw aangezicht. Wilt u het vergeven? En we danken u dat u toch met ons te maken wilt hebben. Heere, dat is al een blijk van uw gunst. Daarin schittert al iets van wie u zelf bent, Heere, dat u een God vol van ontferming bent en van barmhartigheid. En wij danken u, Heere, dat u daarom ook uw woord hebt gegeven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we mogen ook vanmorgen dat woord van u openslaan en dat u ons wilt opzoeken. Heere, wat een wonder is dat. En vul ons dan vanmorgen met uw Heilige Geest. En laat uw woord bij ons naar binnen mogen dringen. Heere, u kent ons. U weet dat wij vanuit onszelf allerlei mechanismen in ons hebben. Waarmee we u en de boodschap van het evangelie op een afstand houden. Als het maar even kan. Wij kunnen vasthouden, Heere, aan allerlei vragen waarmee we ons veilig koesteren. Wij kunnen ook ons hart gesloten houden voor u. Omdat we weten dat als u daarin zou binnenkomen met uw geest en als u zou gaan werken, er een heleboel anders moet in ons leven. Wij kunnen ook, Heere, u bij ons vandaan houden. Omdat we het eenvoudigweg niet willen. Niet willen geloven. Niet willen ontvangen. Wat u in uw belofte zo toezegt. Heere, breek door al die weerstanden heen vanmorgen. En wilt u woorden geven om te spreken aan uw dienaar als ik uw evangelie mag verkondigen. En open de oren en de harten van de luisteraars. Dat we mogen ontvangen, Heere, opdat u zelf in het midden van de gemeente aanwezig bent vanmorgen. En we u zullen zien, Heere Jezus Christus. In uw heerlijkheid en majesteit, zoals u zichzelf hebt geopenbaard. En Heer, dat willen we bidden voor ons allemaal. En u kent ons ook. U weet wie we zijn. U weet wat we ook nodig hebben. U kent onze zorgen en onze moeite en ons verdriet. U kent onze blijdschap, onze hoop, onze dankbaarheid. Heer, we komen ermee voor uw aangezicht. Geef dat we van u ontvangen vanmorgen, door uw geest, waarvan u zelf weet dat wij het nodig hebben. Heer, wij bidden u of u met uw koninkrijk over heel deze wereld wil zijn. Uw kerk op aarde, waar uw naam wordt beleden en bezongen en verkondigd, wees u daar aanwezig, Heer. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, hier in ons eigen land, waar we te maken hebben met velen die u verlaten. Wees u ook met degene die lid zijn van onze gemeente, maar die we niet meer zien in onze diensten. Wees u met de randkerkelijke. Heer, wilt u hen weer aan uzelf verbinden. Geef dat u in hun leven spreekt. En dat ze u weer mogen zoeken, Heer. En wilt u ons als gemeente daarin ook onze taken doen verstaan, om naar hen om te zien. Wij bidden u of u wil zijn met predikanten, met evangelisten en zendelingen die door u worden uitgezonden met een bijzondere taak en opdracht. Heere, wees u hen nabij op deze dag. Bouw uw koninkrijk. En wilt u velen toebrengen, Heere, tot die menigte die eenmaal zal juichen voor uw troon. Ja, geef dat ook wij daarbij mogen zijn. Wilt u de rijen doorgaan vanmorgen en ons bereiken met uw heil. Heere, wij bidden u voor de ouderen en de zieken thuis. Geef dat ze zich verbonden mogen weten met ons hier in de kerk. Wees u ook hen nabij. Wij bidden u of u alles wil laten zijn tot eer van uw naam. Als we een taak hebben in deze dienst, wij bidden u voor de organist, de koster, voor degene die oppassen op kinderen, voor de leiding van de parel en de kinderen van de parel. Heere, wees u ons allen nabij. En hoort u zo naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens gehoord van Bartolomé Diaz? Nou, misschien dat die naam je wel helemaal niks zegt. Maar Bartolomé Diaz, dat was een Portugees. Een Portugese zeevaarder. En in het jaar 1487 ging hij op reis. En nou was dat niet zo bijzonder, want dat gebeurde wel vaker. In die tijd, er werden allerlei lange reizen gemaakt op een zeilschip met van die mooie grote zeilen. Bartolomé Diaz ging dat ook doen, maar hij is heel bekend geworden. Want hij deed eigenlijk wat alle anderen ook in die tijd deden, met zijn schip langs de kust van Afrika helemaal naar het zuiden, op zoek naar handel en koopwaar. Maar Bartolomé is de eerste geweest die het heeft aangedurfd om rond de Stormkaap te varen. De Stormkaap, dat is het meest zuidelijke puntje van Zuid-Afrika. Dat is een rots, een bergrug die zich in de zee uitstrekt. En nooit eerder had iemand het aangedurfd om er omheen te varen. Men dacht in die tijd dat daar het einde van de wereld was. Dus als je daar in de buurt kwam, dan gooiden ze het anker uit, want daar moest je stoppen. Maar Bartolomé en zijn bemanning, die trokken de stoute schoenen aan en in 1488 zeilde die met zijn schip om de punt van Zuid-Afrika heen. En wat ontdekte die? Dat daarachter de zee verder ging. En zo ontdekte hij de weg naar Indië. Hij ontsloot de schatten van het Verre Oosten. En vanaf dat moment gingen de mensen die Stormkaap anders noemen. Niet langer was dat het punt waar je heel goed moest oppassen. Het punt waar je maar niet langsheen moest gaan. Stormkaap, pas op. Nee, de Stormkaap werd Kaap de Goede Hoop. Want als je daar eenmaal was, dan wist je, daarachter ligt de weg open naar het rijke Indië. Nou, jongens en meisjes, vanmorgen gaat het in de preek over sterven. Dat is natuurlijk niet zo'n heel mooi, leuk onderwerp. Dat begrijp je wel. Als iemand sterft of sterven gaat, dan geeft dat verdriet. Dan ben je verdrietig, hè? Sterven, dat is eigenlijk hetzelfde als bij de Stormkaap komen. Een plek waar het stormt in je leven. Waar het gevaarlijk is. Het einde van alles. Zo lijkt het. Daar moet je met je levensschip omheen zeilen. En je zou het misschien wel het liefst uit de weg willen gaan. Je denkt er misschien liever maar niet aan. Maar dan gaan we in de Bijbel lezen. Dat je door het geloven in de Heer Jezus nou toch anders daarna mag gaan kijken. Want voor Paulus, dat gaan we lezen, is zijn sterven namelijk geen verlies, maar juist winst. Geen stormkaap waar alles op stuk loopt, maar kaap de goede hoop. Want Paulus weet, de Heer Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen en als je in hem gelooft, dan mag je leven voor eeuwig bij hem, ook al ben je gestorven. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit Filippenzen 1, vanaf vers 12 tot en met vers 26. En nadat we dat hebben gelezen, zingen wij uit Psalm 31, vers 12, 15 en 17. Filippenzen 1 vanaf vers 12, waarmee we dus ook de serie preken uit de Filippenzenbrief vervolgen. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het gehele rechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkies is al weet ik niet, want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover. Wij antwoorden straks op de verkondiging van het woord met Psalm 73, vers 12 en 14. Psalm 73, vers 12 en 14. We luisteren naar Filippenzen 1, vers 21. Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. En het thema voor de preek is zinvol leven. Let op een tweetal gedachten. Dat doe je als je leven Christus is en dat doe je als je sterven winst is. Dus zinvol leven, dan is Christus je leven en is sterven winst. Gemeente, jongeren, ouderen, misschien heeft u het berichtje ook wel gelezen. Een paar weken geleden was dat in het nieuws. Een beetje een macaber berichtje, moet ik wel zeggen. Waar je ook wel wat vragen bij kunt stellen. Maar toch, ik ging er wat over doordenken. Over die Rooms-Katholieke pastoor in Nijmegen die bij de kerk waar hij op zondag voorgaat een graf heeft laten delven. Dat heeft hij niet gedaan omdat een van zijn parochianen is overleden en er over een paar dagen een begrafenis zou zijn. Nee, dit graf dat is daar gedolven om mensen, studenten, hij is studentenpastoor, om studenten aan het denken te zetten. Om hen te laten nadenken over de zin van het leven. Ze kunnen als het ware even bij dat open graf gaan staan, daar bij de kerk. En zich als het ware voorstellen, wat als dit nu mijn laatste rustplaats zou zijn. Hoe heb ik dan geleefd? Ben ik dan vruchtbaar geweest? Hoe is het dan? Natuurlijk wel confronterend, ook een beetje macaber. En toch, gemeente, nadenken over het einde van je leven. Juist ook als jongere, als je bezig bent met jezelf te ontplooien, met je opleiding en met op eigen benen gaan staan, het ontwikkelen van je talenten, het zoeken van je toekomst, om dan eens een moment te hebben waarop je jezelf de vraag stelt, ja maar, wat is nou eigenlijk het doel van alles? Waar gaat het nou eigenlijk naartoe? Waar zou ik me ook op moeten richten als ik nou straks op mijn sterfbed lig? En je zou terugkijken naar de jaren die je gegeven zijn. En hoeveel zullen het er zijn? 60, 70, 80 of misschien 20, 25, 30. Ook jonge mensen sterven soms. Waar heb je dan je tijd aan besteed? Waar is het je dan omgegaan? Het is niet belangrijk om die vraag te stellen, om daarbij stil te staan, bewust. Ja, doe jij dat eigenlijk wel eens? Wat is het doel van mijn leven? Gemeente, heel gemakkelijk leven wij aan die vraag juist voorbij. Als jongeren ben je er vaak niet zo mee bezig, want dan leef je gewoon van de ene dag in de andere. Ja, toch? Maar ik vraag me eigenlijk af of het voor ouderen wel zo anders is. Hoe gemakkelijk leven wij niet bij de waan van de dag? Maar waar leeft u nou eigenlijk voor? Gemeente, als we vanmorgen die vraag aan Paulus stellen, dan geeft hij daar een heel ander antwoord op, een heel zeker antwoord ook. Hij schrijft het in onze tekst. Dat is eigenlijk een soort belijdenis. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Hij schrijft het op een moment dat ook hij wel gedwongen wordt om daarover na te denken. Hij zit gevangen. En zoals ik in eerdere preek al heb opgemerkt, is niet helemaal duidelijk om welke gevangenschap het gaat. Of het de gevangenschap is geweest in Caesarea. Toen Paulus eigenlijk uit veiligheidsoverwegingen was opgepakt door de Romeinse soldaten, omdat er een groot oproer onder de Joden in Jeruzalem was gekomen tegen hem en tegen zijn medewerkers. En de Romeinen die hadden Paulus binnengehaald en vervolgens hadden ze hem onder zware bewaking naar Caesarea gebracht, naar het buitenpaleis van de stadhouder Felix. En daar zou hij dan worden gehoord en daar zou zijn rechtszaak dan plaatsvinden. Later ook voor de Joodse koning Agrippa. Maar er zijn ook goede redenen om aan te nemen dat het al wat later is. Dat Paulus inmiddels al die enerverende reis over de zee heeft gemaakt, de Middellandse Zee. En een schipbreuk erbij. En uiteindelijk is terechtgekomen in Rome, omdat hij zich beroepen had op de keizer in Rome. En daar nu in afwachting is van zijn rechtszaak tot het voor zal komen. En we weten dat Paulus in die tijd in een huis heeft gewoond dat hij zelf gehuurd had. Maar waar wel een soldaat van de keizerlijke garde altijd stond. Die bewaakte hem. Huisarrest. Weet je hoe dat nou precies is geweest? Boven Paulus' leven hangen donkere wolken. En dat is ook doorgedrongen in de gemeente van Filippi. De christenen daar maken zich zorgen. Want Paulus zit gevangen. Maar hoe moet het dan verder met de verspreiding van het evangelie? Nu zo onduidelijk is hoe zijn rechtszaak zal aflopen. Stel je voor dat het een doodvonnis zou worden. Stel je voor dat Paulus zijn leven zou gaan verliezen. Hoe moet het dan verder? Komt er dan nog wat van terecht van de zaak van het evangelie? De Filippenzen waren ook zo betrokken geraakt daarop. We hebben dat in de vorige preek ook gehoord. Niet alleen persoonlijk waren ze erop betrokken geraakt, op de inhoud van het evangelie, maar ook op de dienst van Paulus daarin. Ze hadden Paulus in de gevangenis ook nog goederen gestuurd, ter bemoediging om in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. Dat evangelie, dat was ook bij die Filippenzen gaan leven. Ze waren erop betrokken geraakt. Maar nou zit Paulus gevangen en ze hebben een zorg. Want hoe moet het verder? Ze zitten erover in. Maar dan stelt Paulus hen gerust. Want hoe nijpend de situatie nou ook is, er is geen reden tot bezorgdheid. En dat is omdat Gods werk, gemeente, doorgaat. Dat is niet afhankelijk van een apostel die wel of niet gevangen zit. Het woord zal in deze wereld zijn loop hebben. Tot op de jongste dag, als Jezus komt. En dat is wat Paulus wil overbrengen. Vers 12, ik wil dat u weet, broeders en zusters, dat wat mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Paulus heeft dan weliswaar boeien om zijn polsen. Hij is weliswaar niet in de gelegenheid om te gaan en te staan waar hij zelf zou willen. Maar het woord van God is niet gebonden. Ja, het is juist zo, zegt Paulus, dat zijn gevangenschap tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Hoe dan? Nou, op deze manier komt het evangelie, de heerlijke boodschap over God die zich in Christus ontfermt, over een gevallen wereld, op plaatsen waar het anders nooit zou komen. Het dringt door tot bij de hoge heren van het gerechtsgebouw. En vers 14, een heleboel mensen die Paulus heeft ontmoet. Als het in Rome is geweest, hij mocht tijdens dat huisarrest gewoon mensen ontvangen aan huis. Heeft hij ook gedaan, dat weten we. Een heleboel mensen die Paulus heeft ontmoet, die hebben uit zijn gevangenschap juist moed geput. Om met nog weer meer vrijmoedigheid en kracht het evangelie te brengen. Omdat ze in Paulus weg en leven zagen dat Jezus leeft. Dat het echt is. Dat hij een God van genade is. Ja, gemeente, Paulus die wil nou de Filippenzen juist laten weten. God gaat door. Wees niet bezorgd, ook al zit ik gevangen. Dit is Gods weg. En nou zijn er onder die broeders die Paulus heeft ontmoet ook, die uit heel verkeerde motieven te werk zijn gegaan. Ze prediken en getuigen van Christus vanuit afgunst en ruzie, lezen we. Er zijn dus mensen geweest die Paulus niet zien als een medegelovige, maar eerder als iemand met wie ze op geestelijk vlak als het ware willen wedijveren. Het zijn misschien ook wel predikers geweest, die hem niet zien als een collega, als een medewerker in de wijngaard van het koninkrijk, maar ze zien hem als een rivaal. Ze willen eigenlijk hoger gewaardeerd worden dan Paulus. En dat maakt dat ze alleen maar vanuit hun eigen belang zijn gaan preken. Zo gloedvol mogelijk om Paulus maar te overtreffen. En zeker nu die gevangen zit, denken ze, nou kunnen we zijn plek innemen. Nou, gemeente, Paulus die legt hier iets bloot, wat ook in het hart van predikanten kan leven. Dat ze heimelijk in hun werk toch eigenlijk uit zijn op eigen eer. En dat ze telkens net even belangrijker en invloedrijker gevonden willen worden dan die ander. Daar moet je als predikant telkens weer op bezinnen. Wat zijn mijn motieven? Maar dat kan ook spelen in een kerkraad, tussen ouderlingen en diakenen in, dat je net even dat streepje voor wilt hebben op de ander, of in de gemeente, op de vereniging, de Bijbelkring, dat je toch als een soort winnaar van de avond gezien wil worden door de anderen. Als degene die het beste antwoord gaf op de vraag waarmee je de ander aftroefde. Weet je, als dat de geest is waarin het gaat, dan gaat het dus om jezelf. Dan gaat het om je eigen belang. Bekeer je daarvan. En goed, nou schrijft Paulus ook, er zijn ook broeders die hebben dat zo niet. Die doen het juist wel vanuit zuivere motieven. Onbevreesd om voor het evangelie uit te komen. Maar hoe het ook is. Vers 18, maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu met als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik me ook verblijden. Want Gods werk ga door. Hij maakt zelfs gebruik van mensen met verkeerde motieven. Zondige motieven. En zo wil Paulus de Filippenzen dan ook geruststellen. Want wat hij nou om zich heen ziet gebeuren, het is geheel in lijn met wat het programma van zijn leven is. Het motto. Want het leven is mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Om het met een paar woorden samen te vatten, vers 19 tot en met 21, zegt Paulus eigenlijk dit. Ik zit weliswaar gevangen en ik weet niet hoe het af gaat lopen. Dat kan sterven worden, dat kan ook leven blijven. Maar hoe het nou ook is, als Christus nu maar wordt grootgemaakt. Het zij door het leven of door de dood. Maar als hij nu maar alle eer ontvangt. En als zijn koninkrijk maar komt in de harten van velen. Dan is het goed. Merkt u hoe Paulus eigenlijk vrij is van de moeilijke omstandigheden waarin hij verkeert? Merkt u dat Paulus misschien gevangen zit en boeien om zijn polsen heeft? Dat er een bewaker voor zijn deur staat, dat hij er echt niet zomaar uit mag? Maar dat hij eigenlijk helemaal niet gevangen is. Hij is zo vrij als een vogel. Hoe komt dat? Wat is dat? Wat is het geheim? Nou, gemeente, het komt omdat hij de zin en het doel van zijn leven heeft ontdekt. En dat is met één woord, met één naam samen te vatten. Christus. Als je aan Paulus nou zou vragen, Paulus, waar leef jij nou voor? Dan is zijn antwoord zonder aarzelen. Het leven is voor mij Christus. Dit is het. Wat zou jouw antwoord zijn? Als u de vraag zou beantwoorden. Waar leef je voor? Wat is de zin, het doel van je leven? U zegt misschien, nou ja, dat weet ik zo vanmorgen niet even. Om daar nou een eerlijk antwoord op te geven, dat is nog niet zo gemakkelijk. Maar stel dat het vandaag je laatste levensdag is, hier op aarde. Ga als het ware is aan de rand van een open graf staan. Als dat jouw rustplaats zou zijn, waar heb je dan voor geleefd? Zo'n vraag kun je natuurlijk heel verschillend beantwoorden. Er zijn mensen voor wie die vraag geen vraag is. Misschien hoort u daar ook bij. Je leeft gewoon je leven. Je denkt er niet over na. Je leeft aan de oppervlakte. Dat is het. Ga nooit dieper. Een jongere die zegt misschien, nou, zinvol leven, dat is voor mij genieten. Van muziek en uitgaan en sport, dat is mijn leven. En een oudere die zegt, wat voor mij nou echt belangrijk is, dat is goed pensioen. Rustige oude dag. Gezondheid, goede verhouding in de familie. Waar leeft u voor, gemeente? Voor je werk? Voor het kunnen maken van reizen? Voor de goed uitzien? Nieuwste mode, duurste auto? Leef je voor de eer die anderen je bewijzen? Of zouden moeten bewijzen? De waardering? Is leven voor u misschien vooral dat het er aan de buitenkant netjes uitziet? Een net christelijk leven. Als je maar bidt en dankt voor je eten. Als je naar de kerk gaat en goede dingen doet en de verkeerden een beetje laat, dan is het wel oké. En als je veel ziek bent, is het leven dan voor jou je ziekte alleen maar? En als u veel tegenslag kent, zegt u dan, het leven is voor mij niets anders dan tegenspoed? Want de Paulus die geeft een ander antwoord. Zeker, hij is ook druk geweest met reizen. En met zijn werk als apostel. En er zijn vast ook voor Paulus dingen geweest waarvan hij kon genieten. Waarbij hij ontspande. Maar dat is niet waar hij voor leeft. Het leven is voor mij Christus, staat er. En dan moeten we letten op wat er wel en niet staat in deze dingen. Er staat niet, het leven is voor mij de gevangenis. Had hij kunnen zeggen. Want daar zit hij middenin. Dat het hem zo zou beheersen, dat hij niks anders nog zou kunnen bedenken. Hij zegt ook niet, het leven is voor mij allerlei tegenslag. Stokslagen, doodsgevaar, hard werken, altijd onderweg, moeite. Heeft hij allemaal beschreven in 2 Korinthe 11. Daar somt hij een heleboel dingen op wat hij allemaal heeft meegemaakt in zijn leven. En er staat ook niet, het leven is de verkondiging van het evangelie van Christus. Zelfs dat niet. Het zou bij hem passen, hij is apostel. Er staat ook niet, mijn leven is van Christus of voor Christus. Zo van, ik geef mijn leven aan Christus, Heer Jezus, het is voor u. Dat is op zich mooi wanneer iemand dat zegt. Ja, maar doen wij dat dan? Kunnen wij dat zo besluiten? Om ons leven aan Christus te geven, alsof het eerst van jezelf is. En dat je dan op een zeker moment bedenkt, nou, nu moet ik het misschien maar aan hem gaan geven. Is dat het geheim van het geloof? Gaat het daarom in het evangelie? En gemeente, hoe belangrijk ook. En zeker het hoort erbij, bij wedergeboorte en bekering, dat ook je wil, dat je niets liever wil dan dat je voor Christus leeft en dat je je aan hem wilt geven, zeker. Maar er is nog iets diepers. Paulus schrijft, het leven is voor mij Christus. Eén woord, één naam, die alles samenvat. Zoals een meisje kan zeggen, die jongen die is voor mij alles. Die jongen is voor mij het leven. Ik kan me niet meer indenken. Zonder hem of zonder haar door het leven te willen gaan. Zo bedoelt Paulus dat hier. Mijn leven is Christus. Het is het leven van zijn leven geworden. Zonder hem is er geen leven meer voor Paulus. Hoe dat werkt nou als hij zich moedeloos voelt? Dan gaat hij naar Christus toe. om in moed te ontvangen. Als die zich zwak voelt, als die twijfel heeft, als zijn geloof wordt aangevochten, dan gaat hij naar Christus toe. Dan ziet hij op Christus, op de vastheid van de belofte, op zijn volbrachte werk. En dan grijpt hij weer moed. Want als hij voor me is, wie zal dan tegen me zijn? En als hij voorspoed kent, dan gaat hij ermee naar Christus toe. Dan dankt hij hem, want voorspoed, dat is voor Paulus genade. Dat is zegen van God. En als zonden hem benauwt, dan brengt het hem bij Christus aan zijn voet. Aan de voet van het kruis. Waar het woord genade te spellen is. Waar het balsem voor zijn ziel is. En als hij hulp verlangt, dan bidt hij tot Christus. En dan weet hij, hij bidt voor mij. Aan de rechterhand van de Vader. Hij waakt over mij. Dan is Christus je leven. Zeker, is voor Paulus ook een tijd geweest dat dat heel anders was. Er is een tijd geweest dat voor Paulus zijn leven Paulus was. Stond hij zelf in het middelpunt. Dat was toen hij de christenen vervolgde. En de wet van God stond in het middelpunt. En dat je daaraan moet voldoen, dat stond in het middelpunt. Maar op weg naar Damascus is het radicaal veranderd. En hij ontmoette Christus zelf, in wiens licht hij een zondaar bleek. Een doelmisser, iemand die eigenlijk leeg is, die de zin niet heeft van het leven. Want gemeente, het is inderdaad zoals het in het doopformulier staat. Zonder Christus is je leven niets. Een voortdurend sterven staat er. Vanaf dag 1 dat je het levenslicht zag. Een voortdurend sterven. En dat is niet om je tot wanhoop te brengen, juist niet. Dat is om je tot Christus te brengen. Want Christus is gekomen. En hij is het leven. Hij is het behoud. Christus die geeft u maar niet bepaalde adviezen van je moet het zo of zo doen en dan heb je een zinvol leven. En hij geeft zichzelf. Het gaat om hem, om zijn persoon. Hij is zelf het leven. Want van hem ontvang je vergeving voor al je zonden. Hij wilde sterven voor u en voor jou. Hij is zelf het leven, omdat hij in volkomen gehoorzaamheid aan zijn Vader geleefd heeft. En die gerechtigheid, die deelt hij uit. Hij ruilt met u, met mij. Dat wil hij. Hij wil wat van ons is, onze ongerechtigheid overnemen. En in plaats daarvan ontvang je zijn gerechtigheid. Een vrolijke ruil, noemde Luther het. En hoe wordt je leven dan van Christus? Hoe word je nou zo vol van hem? Dat hij de spil van alles is. Nou gemeente, dat is het werk van zijn geest in je hart. Dat doet hij zelf. Hoe doet hij dat? Nou, doordat zijn naam gepreekt wordt. Dat is de reden dat Paulus zich kan verblijden en zal verblijden. Over al die broeders die misschien wel vanuit heel verkeerde motieven op pad zijn gegaan. Maar die toch die naam Christus verkondigen. En het woord onbevreesd durven spreken. Want door die verkondiging heen wekt de geest tot geloof. En dat doet hij ook vanmorgen. En daarom, gelooft u in hem, Christus. Vertrouwt u zich aan hem toe, geheel en al. Stemt u uw leven af. En doe je dat ook steeds meer. Steeds overvloediger op dat ene doel, hem te mogen dienen. Daar hoef je niet per se apostel voor te worden, dominee, evangelist of zendeling, ook al zijn die wel nodig. En als je daarvoor de mogelijkheden hebt en de roeping ervaart, als het op je hart gebonden is, denk er eens over na. Breng dat eens in gebed bij de Heer. Het die misschien wel voor u, voor jou een speciale taak heeft daarin. Maar ook als dat niet zo zou zijn, dan nog gaat het hierom. Dat Christus je leven is. Paulus' leven valt niet samen met zijn apostelschap. Nee, zijn leven is Christus. En op welke plek de Heer je dan ook heeft gesteld. Hier gaat het om dat je uit deze bron leeft. En dat je naar Hem, Christus, toe leeft. Bron en doel tegelijk. Dat is zinvol leven. Leven met betekenis. Waarbij je aan het einde je niet hoeft af te vragen. God doet het misschien wel. Maar heeft het zin gehad? Want gemeente, als Christus leeft in u, dan doet Hij zijn werk. En dan mag je met rijkhalzend verlangen en in een rustige, vaste hoop je weggaan. Want hoe het dan ook is, of je leeft of dat je sterft, als Christus dan maar door u en jou heen wordt groot gemaakt. En dat brengt ons tenslotte nog kort bij twee. Want sterven is voor mij winst, zegt Paulus. Ook sterven. Het is niet een groot vraagteken. Omdat je niet weet wat erachter ligt. Of daar wel iets is. Sterven is ook niet een groot uitroepteken achter je leven. Verlost van alles, al het lijden. En dat het als het ware een uitroepteken is van je aardse leven. Paulus zegt, het sterven is voor mij winst. Geen verlies. Gemeente, als u aan uw sterven denkt op de manier dat het einde is van alles. En dat het dus vooral verlies is, of alleen maar verlies is. Kent u Christus dan wel? Zou dan uw kennis van Hem ook niet moeten toenemen? Als je leven Christus is geworden, dan wordt je sterven winst. Want dan is er ook bij het sterven genade. Dan is Hij daar ook. Omdat Hij zelf door de dood is heen gegaan. Hij is daar geweest waar wij eenmaal naartoe moeten als Hij niet is teruggekomen. De dood in. Maar dan is Hij daar. Dan is er zijn genade. Stervensgenade. Wat is dat nou dat de dood je geen angst meer aanjaagt? Omdat je weet, Hij heeft alles voldaan. Het is niet het einde van alles. Het is niet het einde van de wereld. Stormkaap. Maar kaap de goede hoop. Want de genade bij het sterven is niet alleen de verzekering dat om Christus wil al je zonden vergeven zijn, maar ook dat er door zijn sterven de dood is overwonnen. En er een weg is. Een weg naar hemelse vreugde. Is dat jouw weg, broeder, zuster? Is dat je toekomst? Is dat je doel? Als Christus hier en nu het doel is geworden, dan zal Hij dat blijven tot in eeuwigheid. Tot je voor Hem staat. Hij mag zien van aangezicht tot aangezicht. Als je leven Christus is, dan is je sterven ook Christus. En Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de straf op onze zonde gedragen. Hij wilde ruilen. Hij stierf opdat u zou leven. Is het ook jouw belijdenis? Ik weet wel, het zijn grote woorden. Maar ze zijn niet alleen maar bedoeld voor een apostel, waar je misschien wel heel erg tegenop kijkt. Het komt erop aan dat ook wij ze gaan meezeggen. Want het leven is voor mij Christus. Het sterven is voor mij winst. Laat uw leven dan Christus zijn, gemeente. Laat Hij in uw en jouw leven komen door zijn Heilige Geest. En zeker, dan sterf je aan jezelf. maar zoals prins Jan van Nassau het als lijfspreuk moet hebben gehad. Wie sterft voor hij sterft, sterft niet als hij sterft. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, zegt Christus, die zal het vinden. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. We willen danken en bidden voor dat wat is aangegeven op de zondagsbrief. We willen ook bidden voor zuster Willemijn van den Berg van de stad Ouderslaan 28. Er is bij haar een voorstadium van borstkanker ontdekt en ze wordt maandag daaraan geopereerd. Ze zal vermoedelijk ook een traject van bestralingen moeten ondergaan. En willen ook bidden voor dominee Hogeboom, die een beroep heeft ontvangen vanuit onze gemeente. En ook voor broeder Pasterkamp, die gisteravond werd gekozen als tweede jeugdouderling. We bidden uiteraard ook voor dominee Capelle, die beroep dus niet ontvangt, en broeder Rustenhoven, aan wie de roeping als jeugdouderling voorbij ging. Laten we met elkaar bidden en danken. Wij komen tot u, heren, aan het einde van deze dienst en we danken u voor uw woord dat klinkt. Heren, zo is het uw bedoeling geweest. Zo was het ook uw bedoeling en u ging ermee door toen Paulus gevangen zat. En hij verblijdde zich erover. Want heren, u was zijn leven. Het ging hem niet om het feit dat hij apostel wilde zijn. Dat was iets waar u hem toe had geroepen. Maar hij leefde voor u. En we willen u danken, heren, dat u in datgene wat u vanmorgen aan ons voorhield, ook ons wilt uitnodigen om nergens anders onze zaligheid te zoeken dan bij u alleen. Om nergens anders het geluk en het doel van ons leven te vinden dan bij u alleen. Heere, laat dat in ons leven mogen komen en al meer er mogen zijn. Dat we van u zijn, Heere Jezus. Dat ons leven is samen te vatten met uw naam, Christus. Dat u alles doortrekt. En dat ook eenmaal ons sterven dan zal mogen zijn winst. Omdat we u, Heere Jezus, ontmoeten. Heere, we willen u bidden of u daarin met uw Heilige Geest wil werken in ons hart en leven. Laat uw naam, Heere Jezus Christus, hoog mogen staan, boven alles uit. Bewaar ons ervoor dat we door allerlei zaken die onze aandacht vragen zo in beslag genomen worden, dat het steeds meer om die dingen gaat. En niet meer om u. Heren, wilt u ons daarin evenwicht geven? De juiste balans geven? Heren, dat kunnen we vaak zelf niet. Daar hebben we u en het werk van uw geest zo bij nodig. Wilt u dat doen in en aan ons? Heren, wij willen u bidden voor alle die te maken hebben met ziekte. Misschien ook wel een chronische ziekte. Waarbij we weten, heren, dat eenmaal het einde er zal zijn. Dat we dat misschien wel aanzien komen. Heren, wilt u ons dan vertroosten met het woord van deze morgen? Met uzelf, Heere Jezus Christus, dat u daar geweest bent. Waar wij heen moeten gaan. Dat u ons ook daar wilt vasthouden en kunt vasthouden. Wilt u dat vertrouwen en dat geloof en die rust ook geven? Wij willen u bidden, heren, voor de zorgen en ook de blijdschap die er in de gemeente is. We danken u dat zuster Van Bergen Bravenboer weer terug mocht komen uit het ziekenhuis en uit revalidatie. Wij willen u bidden, heren, of u ook bij haar wil zijn en haar verder ook alles wil geven wat nodig is. Wilt u haar verder herstel ook geven? En weest u dicht bij haar daarin. Heren, wij bidden u voor Luc van Doren, die aankomende week wordt opgenomen voor observatie en behandeling. Heren, wij willen u bidden voor het kleine kwetsbare leven. Wilt u zich over hem ontfermen, Heer, en ook over zijn ouders? En geef dat er informatie mag worden ingewonnen, zodat er een goede behandeling kan worden gestart met het oog op de operatie die nog wacht. Heere, wees u erbij. Wilt u leiden? Wilt u zorgen? Wij willen u bidden, Heere, voor Chantal de Bruin en Geke Verhoef, die naar Lesbos vertrekken, het eiland, om daar vrijwilligerswerk te gaan doen onder de vluchtelingen daar. Heere, wij danken u voor de mogelijkheden die u hen geeft om dat te kunnen doen. Wilt u hen zegenen, Heere, in dat werk dat ze daar gaan doen, en als ze daar ook ongetwijfeld een heleboel ellende zullen tegenkomen. Heere, geef dat ze iets van uw liefde en iets van de hoop mogen doorgeven en mogen zijn voor de mensen daar. We willen u bidden voor zuster Willemijn van den Berg, nu er bij haar een voorstadium van borstkanker werd ontdekt. Heere, wij willen u bidden of u zich over haar wil ontfermen. Als ze moet worden geopereerd en ook nog een traject van nabehandeling er zal zijn naar alle waarschijnlijkheid. Heere, gaat u met haar mee en geeft dat de operatie ook goed mag slagen. Wilt u haar herstel geven, Heere? We leggen het in uw hand. Wees u erbij en geef dat boven alles uit, ook zij mag ervaren. Dat u, Heer Jezus Christus, onze rust en ons vast vertrouwen mag zijn, zowel in leven als in sterven. Heer, wij willen u bidden voor de medewerkers van de voedselbank. We danken u voor de vrijwilligers die daarin werkzaam zijn. We willen u bidden, Heer, of u hen ook daarin wil zegenen en voorspoedig wil maken in het mooie werk dat ze doen. Wij danken u dat we als gemeente ook een prachtige opbrengst al hebben mogen opbrengen met elkaar voor de voedselbank. En als er ook in de aankomende tijd nog gelegenheid is om dit werk te steunen met onze gaven, Heere, wees u dan ook daarbij en wilt u dat ook zegenen. Heere, we willen u ook bidden voor dominee Hogeboom, die een beroep ontving vanuit onze gemeente. Heere, we verlangen ernaar. We zien er naar uit dat u de weg zo zou leiden dat hij hier in de gemeente mag dienen als uw dienaar. En Heere, we weten dat in al deze dingen u wegen leidt. Zowel van ons als gemeente, als ook van onze zustergemeente Utrecht-West, als ook van dominee en familie Hogeboom. Heere, wilt u uw weg gaan? Dat het alles mag zijn tot naar de bedoeling van uzelf en tot eer van uw naam. En wees u hem nabij, Heer, in alle afwegingen die hij te maken heeft in de komende weken. We bidden u ook voor dominee Capelle, aan wie het beroep voorbij ging. Heer, wees u ook hem nabij in deze dingen. Wilt u hem daarin ook vrede geven? Heer, wij bidden u voor broeder Pasterkamp, nu hij werd verkozen en benoemd als tweede jeugdouderling. Heer, wees u hem in deze week van overwegen ook nabij en geef dat hij ook de vrijmoedigheid mag ontvangen van u om zijn benoeming te aanvaarden en dat ook met vreugde te kunnen doen. En wilt u zo het werk in onze gemeente ook zegenen, Heer, ook het werk onder jongeren en kinderen van onze gemeente. We danken u voor de vele jongeren en kinderen die we in ons midden hebben. Laat ook het werk vanuit de kerkenraad tot zegen mogen zijn voor hen. En wil u ook bidden voor broeder Rustenhoven, aan wie deze roeping voor dit moment voorbij ging. Heere, wees u ook hem daarin nabij en wilt u hem daarin vrede geven. Gaat u met ons mee, Heere, als we zo meteen naar huis gaan? Wilt u dan ook met ons meegaan en ons een gezegende zondag geven? Laat het een rustdag zijn tot eer van uw naam. En breng ons vanmiddag weer hier in uw huis, als we opnieuw naar uw woord mogen luisteren. En dat mogen openen ook aan de hand van de catechismus. Heere, wilt u ons dan ook leren en onderwijzen vanuit uw woord. Vergeeft u genadig wat niet is geweest naar uw heilige wil. En hoor naar onze gebeden en aanvaard onze dank. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. We willen als onze laatste psalm zingen uit psalm 16, het zesde vers. Ik wil u graag nog erop wijzen dat aanstaande donderdagavond de reformatieherdenking zal zijn. U vindt dat aangegeven op de zondagsbrief. En in verband daarmee worden ook de jongeren van de catechisaties van de onderbouw en de bovenbouw op deze avond verwacht. Nu hebben we daar op de catechisatie voor de vakantie ook even over gesproken met elkaar. Het kan zijn dat u zegt van nou, dat is voor mijn kind wel wat laat in de avond. De avond begint om 7:45 en duurt zo ongeveer tot 9:15, heb ik me laten vertellen. Als dat wat te laat is, dan is het fijn als u dat even doorgeeft dat uw kind die avond niet bezoekt. Maar het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk catechisanten en ook belijdeniscatechisanten die avond aanwezig kunnen zijn. Er wordt ook met de komst van jongeren rekening gehouden. We zingen als ons laatste lied psalm 16, daarvan het zesde vers. Ga dan heen in vrede en ontvang Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.